Polarisatie, de maakbare samenleving, economische crisis en burgerlijke ongehoorzaamheid. De jaren 70 waren een onstuimig, maar tot de verbeelding sprekend decennium. Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis bracht de Nederlandse politiek van toen in kaart in het boek Grote Idealen, Smalle Marges. In deze podcast komen de onderzoekers aan het woord. Ze geven een inkijkje in wat zich allemaal afspeelde op het Binnenhof en daarbuiten en hoe politieke keuzes en discussies van toen doorwerken tot in het heden. Mijn naam is Lotte Lentes en dit is de parlementaire podcast aflevering 5, De Middenschool. En te gast vandaag is niemand minder dan Lennart Steenbergen, die voor deze aflevering plaatsneemt aan de andere kant van de tafel. En met hem ga ik in gesprek over de vernieuwingsidealen van de jaren 70 en waarom het zo moeilijk was deze om te zetten in concreet beleid. Lennart, welkom.
Ja, dankjewel. Leuk om een keer hier aan deze kant te zitten.
Ja, jij bent normaliter de host van deze podcast, maar je bent zelf ook onderzoeker bij het CPG en je hebt meegewerkt aan het boek. En vandaar dat je voor één keer aan de andere kant van de tafel plaatsneemt.
Yes.
De middenschool. Nou, laten we beginnen bij het begin, bij kabinet Den Uyl. Een kabinet dat aantrad in 1973 en dat als motto had spreiding van kennis, macht en inkomen. Misschien wil je om te beginnen iets vertellen over het politieke klimaat waarin dit motto werd geïntroduceerd.
Dat wil ik zeker. Ja, kabinet Den Uyl, het meest linkse kabinet ooit, zo wordt dat nog steeds gezien. En dat is grotendeels ook wel terecht. Maar dat kabinet kwam er niet uit het niets. Je zag eigenlijk al een enorme hervormingsgezindheid in de maatschappij in de jaren daarvoor. En dat begon eigenlijk al in de jaren 60, waar voorheen de politiek zich vooral richtte op groei van welvaart, economische groei. Zag je ook gaandeweg dat er steeds meer aandacht kwam voor welzijn. Dus ook het geluk van de mensen en hoe zij zich dan het beste konden ontplooien. Dus dat ga je doen door middel van welzijnswerk, maar ook bijvoorbeeld door middel van onderwijs. Dus begin jaren 70 zie je dat ook nog steeds sterk. En die hervormingsgezindheid zie je eigenlijk zowel op links als ook op rechts. Dus dat is niet iets wat alleen links hoog in het vaandel heeft, maar ook rechts. De rechtspartijen schrijven in hun verkiezingsprogramma's vrij ambitieuze dingen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de VVD, die hebben grootse plannen op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, met een sturende rol van de overheid daarbij. Dat willen ook zij. En zij zeggen bijvoorbeeld over het onderwijs, dat is het breekijzer om de maatschappelijke verhoudingen te verbeteren. Dus ook die ambities wel degelijk op rechts. En in dat klimaat komt uiteindelijk het kabinet Den Uyl tot stand in 1973. Dus dan zitten we al wat verder in de jaren 70. Maar zij willen het dan echt gaan waarmaken. Kondigen een groot hervormingsprogramma aan. En daarin is ook een rol weggelegd voor het onderwijs. Uiteindelijk hangen zij het welslagen van het kabinet vast aan een viertal maatschappelijke hervormingen. Dat zijn de vermogensaanwasdeling, de ondernemingsraden, de investeringsrekening en de grondpolitiek. En die linkse partijen zeggen, als we dat gerealiseerd krijgen, dan zijn onze hervormingsambities in ieder geval geslaagd. Nou, kleine spoiler, dat lukt niet. Geen van allen komt in dat kabinet tot stand. Maar dat is in ieder geval wel het klimaat waarin het allemaal plaatsvindt. En gelijktijdig zijn er dus ook grootse plannen met het onderwijs. Maar die hebben ook al een lange voorgeschiedenis. Ook daar, eind jaren 60, worden de eerste plannen ook voor bijvoorbeeld de middenschool opgetuigd.
Ja, ja, je zegt net dat zowel links als rechts zich met die hervormingen bezig willen houden. Is dat iets unieks dat die hervormingsgezindheid over het hele politieke spectrum plaatsvindt?
Voor de jaren 70 is dat wel uniek, zou je kunnen zeggen. Want dat erodeert al snel. Het kabinet Den Uyl, alleen het aantreden al daarvan, is daarin een belangrijke omslag, zou je kunnen zeggen. Dat werkt bij rechts echt als een rode lap op een stier. En de VVD, onder leiding van nog steeds de jonge Hans Wiegel, kiest er echt voor om duidelijk te polariseren. En vanaf het moment dat zij aantreden, dat kabinet Den Uyl, kunnen zij eigenlijk al niet veel goed meer doen. Dus een jaar daarvoor, in 1972, schrijven ze nog in hun verkiezingsprogramma. Het onderwijs is het breekijzer. En Van Kemenade treedt aan en die kan in de ogen van de VVD eigenlijk niks goeds meer doen. Dat is dus wel echt een duidelijke omslag. En daarmee neemt de polarisatie al snel toe.
Ja, en er zijn dus heel veel ideeën, heel veel idealen. Werden die in het begin van kabinet Den Uyl als ambitieus gezien? En misschien ook wel een beetje onrealistisch? Of dacht het kabinet echt, nou, wij gaan dit varkentje even wassen. Wij zetten Nederland even opnieuw op zijn poten.
Ja, nou ja, iemand als Den Uyl en ook Jos van Kemenade, de minister van Onderwijs, dat waren wel ambitieuze types. Dus ik denk wel dat die gedacht zullen hebben, we gaan dit echt doen. Ook omdat dat momentum er dus wel was. Maar daarbij is wel goed om te vermelden dus dat het niet allemaal bij hen begon. Eigenlijk kon Van Kemenade ook door op de reeds ingeslagen weg. De plannen voor de middenschool bijvoorbeeld waren al in 1969 voor het eerst op de politieke agenda gezet door Gerard Veringa en Hans Gosheide, minister en staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet De Jong. Dus die noemden al voor het eerst die middenschoolplannen. Weliswaar wilden zij eerst gaan experimenteren, dus scholen in het land oprichten en dan gaan bekijken van hoe pakt dit uit. Dus ze zeiden niet van we gaan het meteen vandaag invoeren, hè, door middel van experimenten, maar die plannen lagen er toen al wel. En die hadden toen ook al de uitgangspunten die het kabinet Den Uyl als het ware overnamen.
Ja, en wat was de middenschool precies en welke uitgangspunten lagen daar dus aan ten grondslag?
Ja, nee, goede vraag. De middenschool, dat concept was in de jaren 60 al opgekomen. Al in Nederland wordt als vader van de middenschool gezien Leon van Gelder. Dat was een onderwijskundige uit Groningen.
Ook PvdA'er.
Ook PvdA-lid inderdaad. Dus die kwam wel uit die linkse hoek. En die dacht, we moeten een middenschool gaan optuigen. Tot dan toe, eind jaren 60 was de Mammoetwet ingevoerd. En dat had belangrijke gevolgen gehad voor het voortgezet onderwijs. Daarin was eigenlijk die structuur ingevoerd met verschillende types in het voortgezet onderwijs. Dus Atheneum, HAVO, de MAVO daaronder. Het gymnasium bestond al. Dus dat waren allerlei verschillende types voortgezet onderwijs naast elkaar. En toen ontstond het plan om in die eerste jaren na het primair onderwijs, dus als je 11 of 12 was en je kwam van de lagere school, om dan naar de middenschool te gaan. Dus dat was een nieuwe school voor de onderbouw van de middelbare school, zou je kunnen zeggen. En daar zouden alle leerlingen van alle niveaus zouden bij elkaar in de klas blijven zitten. Waarmee die schoolkeuze eigenlijk werd uitgesteld tot je 15e of 16e levensjaar. En de gedachte daarachter was dat als je die allemaal samenzet, dat je dan kansengelijkheid creëert. Dat je echt kan toespitsen op ieders specifieke talenten en interesses. He, er was ook naast de nadruk op cognitieve vorming, veel feitjes en stampen en dat soort van dingen, was er in de middenschool ook veel ruimte voor creatieve vorming. Dus dansen en figuurzagen. Nou, dat zijn van die stereotypes geworden. Dus als je van die filmpjes zag van die experimentele middenscholen, ja, dan zag je die kinderen aan het dansen. Nou ja, weet je, dan werden die VVD'ers al gek, zeg maar. Dat is iets wat ze totaal niet wilden, want die zeiden van ja, jongens, dit gaat ten koste van de knappe koppen. Hè. De slimme leerlingen worden naar beneden getrokken door omdat iedereen bij elkaar in die klas wordt gezet.
Ja, waarom figuurzagen als je ook Homerus kunt lezen?
Precies. Dat was een vraag die Jos van Kemenade, toen die minister was, naar zijn hoofd geslingerd kreeg. Dus dat waren krachtige frames die er toen al tegenaan werden gegooid. Waardoor het ook lastig manoeuvreren werd voor Van Kemenade.
De middenschool was dus voor sommigen echt het ideaal van de toekomst. En voor anderen een schrikbeeld. Maar dat het onderwijs hervormd moest worden, dat er veranderingen nodig waren, dat was wel breed gedragen, toch?
Klopt. En dan gaat het vooral om de uitgangspunten. Die Mammoetwet was dus eind jaren 60 ingevoerd. Maar daarna waren er toch nog wel veel politici die en ook andere mensen vanuit de maatschappij die zeiden, er is nog steeds van alles mis met het onderwijs. En dat had vooral te maken met de doorstroming. Eigenlijk was het zo dat vooral de leerlingen uit betere milieus, die kwamen snel op het gymnasium terecht en sorteerden daarmee als het ware voort op de universiteit. En het was een breed gedragen gevoel dat men zei van ook de arbeidskinderen moeten kans maken op die doorstroming. Dus was men het er wel over eens dat er kansengelijkheid moest komen en dat iedereen zich moest kunnen ontplooien. De vraag is alleen, hoe ga je dat bewerkstelligen? Nou, daar werd de middenschool voor opgetuigd. En over die vorm waren eigenlijk vanaf het begin werden daar al wel bezwaren bij aangevoerd. Het gymnasium, het hoogste niveau in het voortgezet onderwijs, dat was toch heilig voor velen. Daar mocht niet aan getoord worden. En wat ik eerder ook al zei, dus die knappe koppen, dat die in de klas zouden komen met de minder begaafden, dat zou hen alleen maar naar beneden trekken. En er was ook nog een ander punt, namelijk de vrijheid van onderwijs. Dat gaat al terug tot het begin van de 20e eeuw. Ooit gerealiseerd door de confessionelen met de passie. En dat was ook een groot goed, zeker voor die christendemocratische partijen, KVP, ARP, CAU. En die vreesden ook dat als je het onderwijssysteem op de schop zou nemen, dat dan de vrijheid van onderwijs in het geding zou komen. Dus de staat, de overheid, zou zich niet mogen bemoeien met de inrichting van het onderwijs. Dus dat was ook een punt waarom er ook al snel bezwaren kwamen eigenlijk tegen die middenschool.
Ja, je hebt hem al een aantal keren genoemd. Het was aan PvdA-minister van Onderwijs Jos van Kemenade om dat onder andere dat plan van de middenschool er doorheen te krijgen. Wat was van Kemenade voor man, voor politicus?
Ja, Jos van Kemenade had een achtergrond als onderwijssocioloog. Was ooit afgestudeerd in Nijmegen of zijn promotie geschreven over de katholieken en het onderwijs. Hij had in commissies gezeten voor de vakbond, voor de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Dus het was echt een vakminister, zoals we dat ook vandaag de dag zouden noemen. Hij kreeg daarin ook volop de ruimte van Joop den Uyl, van zijn minister-president. Van, jij hebt erover nagedacht. Ga je plannen maar uitwerken en nou, we horen het wel. Daar werd ook in de ministerraad werd eigenlijk vrij weinig over gediscussieerd. Dus hij kreeg echt die ruimte. Hij ging dus door op de voet van Veringa en Gosheide en ook daarna Chris van Veen, minister van Onderwijs voor de CAU in het kabinet Biesheuvel. Maar wat Jos van Kemenade wel deed, hij voegde eigenlijk een nieuw element toe. En dat was de vermaatschappelijking via het onderwijs. Dat was ook echt typisch iets voor het kabinet Den Uyl. Die wilde democratiseren. Dus die wilde de hele samenleving betrekken bij de besluitvorming. En een manier om dat ook te doen, dachten zij, is via dat onderwijs.
Om kinderen meer maatschappelijk betrokken
precies,
te maken al vanaf
precies,
een jonge leeftijd.
Precies. Echt leren hoe de maatschappelijke verbanden in elkaar zitten. Leren tot politieke bewustwording. Dus dat was het doel wat eraan toe werd gevoegd. Maar daar werd vervolgens weer op afgegeven, vooral door de VVD. Die zeiden, ja, als de overheid ons gaat leren hoe we moeten nadenken, hoe te gedragen in de maatschappij en de politiek, dat is indoctrinatie. En Nelly Smit-Kroes, die had in september 1973, toen was het kabinet Den Uyl dus al begonnen, had zij zich in een interview aan Vrij Nederland verklaard tot onverholen voorstander van de middenschool. En een paar dagen later geeft ze een interview aan de Telegraaf met de kop daarboven dat het socialistische spuitje het onderwijs bedreigt. En dat ging dus weer over die indoctrinatie. En dat is weer zo'n krachtig frame wat er tegenaan werd gegooid, waardoor de middenschool het eigenlijk zwaar kreeg.
Ja, dus eigenlijk de manier waarop Jos van Kemenade die middenschool als middel wilde inzetten, hè, om die breed gedragen uitgangspunten voor elkaar te krijgen, dat was eigenlijk de lont in het kruidvat voor in ieder geval de liberalen.
Ja, en het was ook de stijl en hij wond er ook geen doekjes om. Vanaf dag één zei hij ook, ja jongens, ik ga het hele onderwijssysteem op de schop gooien, want dat is de enige manier om het te kunnen veranderen. Dus die ambities, ja, dat valt dan bij sommigen toch in het verkeerde keelgat.
Ja. En in 1975 verschijnt dan de contourennota.
Ja.
Jos van Kemenade stond nogal bekend om de grote hoeveelheid nota's die hij in de Kamer over de schutting gooide. En daarin legde hij die ambitie ook echt vast. Hè? Dat is echt het onderwijsbestel gaat op de schop. Het gaat over de toekomst van het onderwijs voor echt 20 à 25 jaar.
Mm-hmm.
En dat leidt tot veel publieke discussie.
Zeker. En zo was het ook bedoeld.
Ja. Want daar zat volgens Van Kemenade ook een voordeel aan, dat er zo'n heftige reactie op kwam, zowel in de Kamer als in de samenleving.
Daar ging die in principe prat op, ja. Kijk, wat je als minister kan doen, je kan wetsvoorstellen gaan schrijven en die worden dan behandeld in de Kamer en dat wordt aangenomen of niet. Je kan ook zeggen, we gaan eerst aftasten wat überhaupt de draagvlak is. En we gaan de maatschappij laten meepraten over die plannen. Dat is precies die democratisering die het kabinet voor ogen had. En dat deden zij door middel van nota's. Dus in die nota's, dat waren langere documenten, langere notities dan wetsvoorstellen. Daarin kon je plannen uitgebreid presenteren. Je kon dus dat draagvlak ook aftasten. En je kon ook mensen laten meepraten. Van die contourennota, belangrijke nota, verscheen ook een publiek samenvatting. En die werd gewoon als pocket verkocht. Die is volgens mij 60.000 keer de toonbank overgegaan. Dus dat werkte wel. En daarmee werd dus wel die inspraak gerealiseerd. Hè, mensen gingen echt meepraten. Maar er was ook wel verweer tegen. En vooral vanuit de Kamer. Want die zeiden van ja, wij zijn het wetgevende orgaan. Liefst hebben wij gewoon concrete wetsvoorstellen waar wij over kunnen debatteren. En dan zie je dat aan het einde van het kabinet Den Uyl, dat zelfs vanuit zijn eigen PvdA Kamerleden moeten toegeven van ja, het is toch wel een beetje een nota-chaos geworden. En dat is altijd wel blijven plakken ook aan Van Kemenade. En zelf heeft hij dat later ontkend van het viel allemaal wel mee. Maar als je het ook kwantitatief gaat bezien, dan zie je wel degelijk dat het kabinet Den Uyl uitblonk in het schrijven van nota's. En dan was de hofleverancier het ministerie van Onderwijs.
Ja. En Van Kemenade bleef toch die kwade genius in een wervelwind van papieren.
Voor velen wel. Lang niet voor iedereen hoor.
Die contourennota, belangrijk moment. Brede discussie, ook in het publieke domein. Op zich zit daar dan nog wel een positief kantje aan. Want dat is de open en levendige manier van politiek bedrijven die kabinet Den Uyl voor ogen had. Mm-hmm. Maar er is in die tijd nog een belangrijke ontwikkeling aan de gang, namelijk de vorming van het CDA. De drie confessionele partijen, KVP, ARP en CAU, die zijn in verregaande onderhandelingen rondom een fusie. Hoe draagt dit onderwijsthema en deze felle discussie bij aan de vorming van dat CDA?
Ja, nou ja, kijk, zwart-wit gezegd heb je dus aan de linkerkant Van Kemenade en de PvdA en die willen, we hebben grootse plannen. De VVD komt daar tegen in verweer, onder andere op rechts. En je ziet daartussenin, zie je die CDA-partijen. Je had ARP en KVP, dat waren gedoogpartners in het kabinet Den Uyl.
Verder zaten nog in dat kabinet PvdA, D66 en PPR.
Precies,
op de linkerflank.
Precies. En je hebt die derde confessionele partij, CAU. En die zaten in de oppositie en op onderwijsterrein kozen zij eigenlijk ook altijd de kant van de VVD. Dus die gingen er ook hard in tegen Van Kemenade en het onderwijsbeleid. Wat zij als gemene deler hadden, dus dat is ja, toch ook wel belangrijk geweest, of dat heeft kunnen bijdragen aan die vorming uiteindelijk van het CDA, is dat die drie partijen hadden allemaal wel éénzelfde belang en dat is het eerder genoemde, die vrijheid van onderwijs. Dat was echt een belangrijk thema en daar waren zij het allemaal over eens. En de VVD die dacht van ja, dit is het moment. Twee van die drie partijen zitten in het kabinet. We gaan de boel nog meer proberen uit elkaar te spelen. Dus die zijn ook heel slim zich heel erg gaan uitspreken voor die vrijheid van onderwijs.
Wat vreemd is, want dat is niet per se een liberaal thema.
Ja, je hebt eigenlijk altijd wel twee stromingen gehad binnen de VVD. Het ene kamp is altijd al wel. Je zou het ook kunnen zien als een liberaal concept. Hè? Vrijheid om je eigen school op te richten.
Zo weinig mogelijk overheidsbemoeienis.
Precies. En de andere stroming binnen de VVD is meer. Die zijn meer gefocust op het algemene burgerschap. Dus dan heb je het liefst uniforme scholen. Dus daar is altijd wel een tweedeling binnen geweest. Maar nu gaan ze echt, zitten ze echt op de toer van die vrijheid van onderwijs. Nelly Smit-Kroes, het Kamerlid, is daar belangrijk in. Van het socialistische spuitje. En ook Haya van Zomeren in de Eerste Kamer. Belangrijk figuur binnen de VVD. Ook altijd onderwijswoordvoerder in de Tweede Kamer geweest. Is ook partijvoorzitter geweest van de VVD. Heeft die partij echt groot gemaakt met Hans Wiegel onder andere. En zij komt dan in 1975 in de Eerste Kamer. En steekt daar ook fel van leer tegen de middenschool.
Ja, en zij, het wordt ook wel eens een coup genoemd. Ik weet niet of we het zo sterk mogen noemen, maar zij denkt op een gegeven moment Ik heb hier dat gedoe met die middenschool. Dat loopt al jaren. Dat moet maar een keer afgelopen zijn. Want bij de VVD komt de middenschool er niet in. En ik heb confessionelen die ik toch wel graag weer een beetje richting die VVD wil trekken. Hoe brengt ze die twee zaken bij elkaar?
Ja, nee, ja, een coup inderdaad. Zo wordt het genoemd door het Vrije Volk. Dat was de socialistische krant. Dus die waren ook wel parti pris, zou je kunnen zeggen. Maar zij neemt wel een definitieve poging om die confessionelen uit elkaar te spelen vanuit de Eerste Kamer. En zij dient een motie in waarmee ze eigenlijk twee hete hangijzers in dat onderwijsdebat aan elkaar smeet. Dus één, de middenschool en twee, de vrijheid van onderwijs. Want ze zegt, eigenlijk als je die middenschool wil gaan invoeren, Jos van Kemenade, moet je dan niet eerst de grondwet aanpassen. Want in de grondwet is geregeld dat die vrijheid van onderwijs. Dus ja, dan zul je eerst de grondwet moeten gaan aanpassen. Dat is niet zomaar mogelijk voordat je de middenschool gaat invoeren. Van Kemenade maakt daar zelf een belangrijk onderscheid in. Die zegt, er is wel degelijk een verschil. Want in de grondwet gaat het om de vrijheid van richting. Dus als jij een katholieke school wil oprichten, dan mag dat. Of een protestantse of een openbare. Dat is geregeld in de grondwet. En waar ik het over heb, dat is de vrijheid van inrichting. Dus hoe geef je het schoolsysteem vorm? En dat wil ik doen door middel van de middenschool, zegt hij.
Ja, inhoud versus structuur eigenlijk.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen. En hij maakt daarin dus wel dat onderscheid. Maar Van Someren voegt dat dus samen, dient daar een motie voor in en hoopt dan dat zij confessionele partijen meekrijgt. Die coup mislukt, want de motie wordt niet aangenomen. Maar er blijkt wel degelijk verdeeldheid in het confessionele kamp. Want bepaalde senatoren van de ARP stemmen voor, andere tegen en binnen de KVB ook. Dus er is wel verdeeldheid gebleken. Dus dat maakt het samengaan tot het CDA had in die zin een knauw gekregen. Maar het kabinet zat er nog steeds en men kon nog steeds door in feite met de middenschoolplannen.
Ja. Dus in zekere zin had haar plan eigenlijk een tegenovergestelde werking. In plaats van de confessionele partijen te verenigen en wat dichter bij de VVD te trekken, speelt ze eigenlijk door die motie een beetje uit elkaar.
Ja, dat zou je wel kunnen zeggen inderdaad. Want volgens mij was het ook Aantjes, de fractievoorzitter van de ARP in de Tweede Kamer, belangrijk figuur. Die stond ook wat meer aan de progressieve kant. En was juist ook voor samenwerking met het kabinet NL. En die sprak ook echt zijn afkeer uit over die coup van Haya.
Ja. Daarna zwakt de hele discussie rondom de middenschool een beetje af. Zou je kunnen zeggen dat de middenschool zo'n onderwerp is dat zo gepolitiseerd is in de Kamer dat er eigenlijk nauwelijks meer discussie over te voeren viel?
Ja, dat zag ik wel inderdaad. Dat zeker in die eerste jaren van het kabinet NL, dan wordt er veel over gedebatteerd. En dan zwakt het wel af. Dan wordt er nog wel over gedebatteerd, maar dan gaat het veel over de procedurele details. En er liepen dus ondertussen wel de hele tijd experimenten. Die vonden wel doorgang. En hoe moeten we daar dan mee omgaan? En wat zijn daar de consequenties van? Maar er wordt steeds minder over gesproken. En dan lijkt het wat van de agenda te verdwijnen. En dat krijgt ook een grote zet door de nieuwe minister van Onderwijs in het kabinet van Acht. Het kabinet van Acht, één van CDA en VVD. En dan komt er in één keer een VVD'er op het ministerie van Onderwijs.
Arie Pais.
En die moet eigenlijk helemaal niks hebben van die middenschool. Nee. Dat laat hij ook op dag 1 blijken. Zijn eerste persconferentie spreekt hij over de grauwe eenheidsworst van de middenschool. Dus echt die afkeer van het idee dat je al die niveaus samengooit.
Duidelijke taal.
Die komt nog wel met een alternatief plan. Een hele afgeslankte vorm van de middenschool. Maar ja, goed, ja, hij heeft ook zijn ambtenaren zitten op het ministerie. Die moeten ook iets te doen hebben. Dus misschien is dat de insteek geweest. Maar eigenlijk dat hele plan heeft geen kans van slagen in de Tweede Kamer. Waar dan inmiddels de PvdA in de oppositie zit. Ook Jos van Kemenade, die was dus minister geweest, zit dan in één keer in de kamerbankjes.
Keek met ledenogen toe naar zijn opvolger.
Ja, knarsetandend en De ene deel van de Kamer zei, dus de PvdA onder andere, van ja, die plannen van jou, dat gaat niet ver genoeg. En andersom, de VVD onder andere en ook de andere rechtspartijen, die zeiden van ja jongens, het kan eigenlijk nog wel een tandje minder.
Nou ja, en het ging tegen die tijd ook niet meer zo goed met Nederland op financieel gebied. Dus
Precies,
grote begrotingstekorten, ook op het ministerie van Onderwijs neem ik aan.
Ja, zeker. Het onderwijs was de grootste begroting van allemaal. Maakte begin jaren 70 was het een kwart van de totale rijksbegroting. Dat zat vooral in personeelskosten. En zeker, ja, dat is een terecht punt wat je aanstipt. Er moest bezuinigd worden in Nederland. En dan werd er al heel snel ook naar de onderwijsbegroting gekeken. Dus dan komt er automatisch ook minder ruimte voor vernieuwingsplannen.
Ja. Nou ja, van 8-1 was dus niet zo'n groot succes voor de middenschool althans. Dan komt van 8-2, begin jaren 80, in 1981. Nou, daar zien we weer linkse partijen. PvdA, D66 gaan samen met CDA vormen die het kabinet. En dan zien we ook weer een oude bekende terug op de ministerpost.
Ja, he's back.
Good old Jos.
Ja, ja, inderdaad. Nee, dan komt hij terug. En hij krijgt naast zich een staatssecretaris van het CDA, Wim Deetman. En er is nog een staatssecretaris van het CDA, die houdt zich meer met het basisonderwijs bezig. En die worden daar eigenlijk een beetje aangesteld als waakhonden van Jos van Kemenade. Jos is terug.
Driekoppig monster.
Precies, ja. Ja, we moeten hem een beetje in toom houden. Dus zo wordt dat ingestoken dat het CDA ook eist van dan willen wij in ieder geval wel de staatssecretaris leveren. Maar een van hen is Wim Deetman en die heeft daarvoor in de Tweede Kamer ook al een belangrijke rol gespeeld tijdens het kabinet van 8-1. Dus dat kabinet van CDA en VVD als Pais minister is. Dan zit Wim Deetman in de Tweede Kamer. Wim Deetman had een achtergrond in de CAU, dus die zaten in het kabinet Den Uyl nog in de oppositie. Ageerde ook tegen de middenschool. Deetman had ook een achtergrond binnen wat je noemde de onderwijskoepels. Dat waren vaak verzuilde organisaties die ook steeds meepraten over de onderwijsplannen.
Een soort belangenbehartigingsorganisaties.
Precies. Allemaal overleginstituties waarvan Kemenade er doorheen wilde breken. Maar Deetman had daar dus juist een achtergrond in. Maar die was in de Tweede Kamer, dus tijdens dat kabinet van 8-1, was hij eigenlijk al best wel positief over de middenschool. Hij zag dat dus eigenlijk wel zitten. En liet ook in de Tweede Kamer toen al de deur openstaan na de PvdA.
Ja, dus CDA opnieuw was dus in een soort sleutelpositie tussen die veranderingsgezinde, progressieve en de behoudende liberalen.
Ja, precies. En ze lieten dat nog wel een beetje in het midden. Dus er werd toen ook wel een PvdA-motie ingediend. Die steunen ze niet. Maar ze hielden die deur wel open. En dan komt die naast Van Kemenade in dat kabinet van 8-2. Ja, en dan kunnen ze opnieuw weer bezig met die middenschoolplannen.
Ja, maar hij maakt wel nog een opmerkelijke move, Deetman. Hij zegt op een gegeven moment dat de drie partijen die het CDA vormen zich sinds 1973 al hard maken voor geïntegreerd voortgezet onderwijs.
Ja, ja.
Terwijl je hebt net heel duidelijk uitgelegd dat dat absoluut niet het geval was. Waarom zou hij toch dat narratief willen laten zien?
Ja, nou ja, Wim Deetman was een raspoliticus. En dan ga je ook de zaken een beetje mooier maken dan ze zijn. Dat was inderdaad volgens mij een interview in Trouw dat hij gaf, waarin die dus die achtergrond schetst van eigenlijk hebben we dit altijd gewild. Nou, dat valt vies tegen. Maar hij wel. En hij ontwikkelt met Van Kemenade een plan. Een plan voor het voortgezet basisonderwijs. De term middenschool wordt dan niet meer gebruikt. Omdat ze denken van ja, als we dat weer gebruiken, dan we zien de VVD al komen. En
gaan alle nekharen overeind stonden.
Precies. Dus ja, we noemen het anders. Maar het kwam er in feite, nou, altijd wel heel veel overeenkomsten. Er zaten wel wat nieuwe elementen in. Maar dat voortgezet basisonderwijs was een doorstart van de middenschool, zou je wel kunnen zeggen. Dus dan wordt dat weer opgepakt.
Ja, nou, je zou zeggen de kaarten zijn goed geschud. We hebben een soort dynamisch duo van Kemenade en Deetman. Die allebei voor die middenschool zijn, de plannen ontwikkelen, de naam veranderen. Maar dan valt het kabinet.
Ja, dat is toch wel jammerlijk voor hen. Er waren ook echt duidelijke afspraken overgemaakt in het regeerakkoord tussen CDA, PvdA en D66... over doorbreking van het categoriale stelsel in het voortgezet onderwijs. Met andere woorden, we gaan naar de middenschool toe. Die afspraken waren er niet geweest in het kabinet Den Uyl, want dat had geen regeerakkoord. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat de politieke basis best wel solide was. Maar zoals je zegt, dat hele kabinet van 8-2, dat viel al snel. Dus onderwijs was echt een uitzondering op de regel, waarin je zag dat er wel samengewerkt kon worden tussen PvdA en CDA, tussen Van Kemenade en Deetman in dit geval. Voor de rest lagen ze continu overhoop. Je had Joop den Uyl, was een superminister van Sociale Zaken in dat kabinet, had eigenlijk de minister-president willen zijn, maar dat was Van Acht en die konden totaal niet meer met elkaar door één deur. Dus dat kabinet heeft 8 maanden gezeten. Ondertussen de economie verslechtert en verslechtert. Het kabinet komt in val en de middenschoolplannen moeten ook de ijskast in.
Ja, want in het volgende kabinet wordt Deetman minister.
Ja, in dat tussenkabinetje van 8-3. Ja. Ja. Maar dat zat er maar kort.
Ja, dus hij had eigenlijk ook niet de kans om het om de middenschool alsnog waar te maken.
Nee. Hij moet het ook inderdaad van de agenda afvoeren. Ook door gebrek aan financiële middelen.
Ja. En heeft de middenschool ooit nog een revival gemaakt of was het...
Ja, zeker. Nou ja, de laatste tijd hoor je het wel weer steeds meer. Ik meen me te herinneren in de vorige verkiezingsprogramma van D66 bijvoorbeeld, voor de vorige Kamerverkiezingen, pleitte zij weer expliciet voor een middenschool. Dus zo af en toe komt dat wel weer naar boven. En het grappige... of interessante vond ik ervan, terugkijken naar mijn eigen onderzoek. Dat is inmiddels 50 jaar geleden dat zich dat afspeelde, de jaren 70 in de middenschool. Maar de argumenten die je vandaag hoort zijn eigenlijk precies hetzelfde. Er zijn nog steeds zorgen om het gymnasium. En dat is nog steeds een heilig iets voor velen. Kansengelijkheid, dat hoor je vandaag de dag ook weer heel veel. Dus de middenschool is nooit helemaal weg geweest. En de argumenten die ermee samenhangen dus ook niet.
Nee. En steekt ook nog steeds die gedachte van maatschappijverandering kunnen we veroorzaken door het onderwijs anders in te richten. Is dat ook nog iets wat heeft overleefd, die gedachte?
Ja, denk het wel. Het is nog altijd het ideaal wel ergens om via het onderwijs van een dubbeltje een kwartje te worden. En ik weet niet of je die serie hebt gezien van Human Klasse. In de winter van 2020 was dat volgens mij. En daarin komt, Marjolein Moorman, wethouder van de PvdA in Amsterdam, heeft daar ook een centrale rol in. En die gaat ook de hele stad door. Die wil ook het onderwijssysteem weer op de schop nemen. En alles wat ik van haar hoorde, ja, ze noemt de term zelf niet in die serie, maar dat is gewoon de middenschool ook waar zij naartoe wil, als een soort moderne Jos van Kemenade eigenlijk. Dus ja, we zijn er wat dat betreft nog niet over uitgepraat en wellicht dat het nog een keer hoger op de agenda komt te staan.
Ja, het blijft voer voor discussie.
Zeker.
Lennart, hartelijk dank voor je aanwezigheid en voor het gesprek.
Graag gedaan.
En volgende keer zien we jou weer terug, gelukkig aan deze kant van de tafel. Daar kijken we met z'n allen erg naar uit. Mijn naam is Lotte Lentes. De parlementaire podcast wordt geproduceerd door Pappenheimers in opdracht van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis en is opgenomen in Theater 4 in Nijmegen. Wil je meer weten over politiek in de jaren 70? Ga dan naar serieparlementairegeschiedenis.nl of bestel het boek Grote Idealen, Smalle Marges.